Vorige week bood ze het eerste exemplaar van een nieuwe boek Blinde Pad en Leidse Kaas aan. Aan psycholoog, schrijver en columnist René Dijkstra. Blinde Pad en Leidse Kaas zijn twee bijzondere novellen van de vrouw die onder andere 21 jaar lang voor de Telegraaf schreef. Ik heb het over schrijfster en inwoonster van Haarlemmermeer, Marianne Jansen. En Marianne is samen met onze boekenrecensent Ed Koster aangeschoven om over de bijzondere novellen te praten. Marianne en Ed, welkom.
Dankjewel.
Ja. Hallo Jeroen.
Marianne, ik begin even met jou, voordat we spreken over de boeken. Kun je ons in het korte vertellen waar beide novellen over gaan? Over onaardige vrouwen?
Nee, niet alleen over onaardige vrouwen. Ze gaan eigenlijk over aardige en onaardige mensen, want het draait om macht en onmacht. En macht en onmacht zit in eigenlijk zo ontzettend veel relaties. Die zit in huwelijken, in relaties tussen onderwijzer en leerling, politie en iemand die een bekeuring geeft. Je kunt het zo gek niet bedenken.
Of ouder macht, en kind.
Ouder en kind, dat natuurlijk vooral. Arts en verpleging, patiënt.
Ja.
Overal zit macht en onmacht in. En als er daar iets niet spoort, dan kan het gruwelijk uit de hand lopen. En
ja.
Daar gaan mijn verhalen
over. Ja, daar ging ook jouw vorige boek over.
Ja.
Dat heet Kleine Vos. Zijn er overeenkomsten, zijn er verschillen tussen Kleine Vos en dit nieuwe boek Blinde Pad en Leidse Kaas?
Ja, Kleine Vos, dat is een autobiografisch roman van mij. Die gaat over mijn jeugd. In mijn jeugd ben ik door mijn moeder zwaar misbruikt. Seksueel, geestelijk, nou je kunt het zo gek niet bedenken.
Ja.
Dat is dus een heel ernstig geval van macht en onmacht.
Ja, dat kun je wel zeggen.
En als kind had ik altijd erg de gedachte, ooit neem ik wraak. Wat heel veel mensen hebben die in een situatie van onmacht zitten. In het eerste verhaal van Blinde Pad, vooral, is het ook een meisje wat opbokst tegen de moeder. Maar die moeder vernedert haar, die treitert haar. Maar het kind neemt wraak als ze volwassen is. En wel zo gruwelijk mogelijk als ze kan bedenken.
Ja.
En dat vond ik heel aangenaam om te schrijven.
Ja.
Ja, en ook heel lekker om te lezen.
Ja, want ik heb het zelf al gelezen. Je wordt natuurlijk meegetrokken in het verhaal. En dan je hoopt het bijna.
Ja, inderdaad.
Ik vind het heel erg om te zeggen, maar je hoopt bijna inderdaad als ze wraak neemt.
Eigen schuld, dikke bult. Hè?
Ja.
Ja, precies. Ja. Vond ik ook.
Er komt bij mij direct ook wel de vraag op van, is dat een goede manier om wraak te nemen?
Nou, kijk, als je natuurlijk erg vergevingsgezind bent, dan zeg je de ene wang en de andere toekeren en dat soort dingen meer. Maar ik geloof dat ik niet zo in elkaar zit. Als iemand mij echt kwaad doet, en dan heb ik het niet over dingen die je uit kunt praten en waarover je sorry kunt zeggen en zo, maar echt kwaad.
Ja.
Dan komt het ook niet meer goed. En dan ben ik ongelooflijk pissig. Maar in de praktijk neem je niet zo wraak als dat je in een boek kunt doen.
Ja, ja.
En dat is het verschil.
Ja, ja, inderdaad. Ja, tussen droom en daad.
Precies.
Ja, staan bezwaren in de weg en andere dingen. Ed, jij hebt beide novellen gelezen. In hoeverre is het vreemd dat geen uitgever de boeken wil uitgeven? Want Kleine Vos zijn bijvoorbeeld 2000 stuks verkocht.
Ja, ik vind dat jammer. Ik vraag me af of ze het met Kleine Vos gedurfd hebben vanwege dus de problematiek. Hoewel een vergelijkbaar boek van Arthur Japin, we hebben het daar ook over gehad. Ik geloof dat het morgen is het feest heet.
Ja.
Dat heeft Bruna wel aangedurfd. Aan het schrijven van Marjan kan het niet liggen, want ze schrijft heel goed. Lekker compact, zowel wat zinnen betreft, maar heel suggestief als hele korte hoofdstukken. Ik vind dat heel prettig om te lezen. Ik denk dat haar jarenlange journalistieke ervaring daar een rol bij gespeeld heeft. Ze heeft ook columns geschreven en
ja.
Dat moet je eigenlijk wel.
Ja.
Dus ja, daar kan het eigenlijk niet aan liggen. En ik vind het heel jammer, want juist met de PR van een uitgever kan je een breder publiek bereiken. Nou heb ik gelukkig gezien dat de novellen al genoemd zijn in Libelle. Dus wellicht.
Ja, wie weet. Geeft hij een goede beschrijving van jou, de manier waarop je schrijft, Marianne?
Ja, ik schrijf heel compact, inderdaad. Ja. René Dijkstra noemde het met de presentatie dat ik staccato schreef.
Ja, en, ja. Ja, ik moest er wel aan wennen, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, dat hoor ik van meer mensen.
Ja? Ja, oh, dus daar ben ik niet de enige
in. Die zeggen, ik moet een pagina of wat lezen en dan ben ik aan je stijl gewend en dan kan ik door.
Ja.
En, ja, ik kan er niks aan doen. Als ik ga schrijven, dan schrijf ik zo.
Ja, zo is dat. Heel eigen stijl inderdaad. Ja, we hadden het net even over de uitgevers. Ja, je hebt van Kleine Vos toch 2000 verkocht. Kun je zeggen dat het veel is?
Nou, ik geloof dat het niet slecht is. Want er zijn heel veel schrijvers die niet boven de 1000 komen. Ja, dat zijn uiteraard niet de hele succesvolle schrijvers. Want er zijn er ook die er 100.000 halen. Kijk, zo realistisch ben ik wel. Maar 2000 voor een schrijver die zelf uitgeeft is niet slecht. En dat hoor ik ook van boekhandelaren.
En een debuut. He, dus,
ja, zeker ook dat. Ja. Mensen kennen je nog niet zo goed wat dat betreft.
Nee.
Marianne, kun je eerst aan de luisteraars eens een stukje voorlezen uit een van jouw boeken?
Ik zal graag een stukje voorlezen uit Blinde Pad. En ik heb een stukje gekozen waarin Mien heel erg door haar moeder vernederd wordt. En dat is een stukje wat, nou ja, zeg maar met dezelfde situatie voorkomt in Kleine Vos. Om te laten zien hoe dat werkte als kind. Ja. Dit is een eigen ervaring. Bij de overgang van de derde naar de vierde klas mocht ze voor het eerst naar het jaarlijkse schoolfeest. Mien vroeg moeder smekend, alsjeblieft, voor één keer, om een nieuwe jurk, speciaal voor het feest. Ze wilde zo graag eens echt mooi zijn. Maar mevrouw had haar dochter spottend aangekeken en verordoneerd, mee naar boven. Ze was nieuwsgierig mee naar boven gegaan. Zou mevrouw haar met een oude jurk van zichzelf willen afschepen? Zo'n stomme damesjapon met zijn tuurtje. Op haar slaapkamer had moeder de deur op slot gedaan. Zo, en nu uitkleden, commandeerde ze kortaf. Dat werd het dus, een jurk van mevrouw. Zo'n stijve, vervelende jurk. Mien begon zich met tegenzin uit te kleden. Ze zag tot haar grote verbazing dat mevrouw hetzelfde deed. Ik zei, uitkleden. Dat betekent alles uit, beval mevrouw, toen Mien bleef staan in haar onderkleren. Mien had langzaam, aarzelend, ook haar ondergoed uitgedaan. Mevrouw deed precies hetzelfde. Mien griezelde van wat ze zag, wendde haastig haar oog af. Zo, en nu ga je voor de spiegel staan, zei moeder. Toen Mien beschaamd in haar blootje voor de spiegel stond, bibberend, haar handen beschermend voor haar lijf, haar hoofd afgewend, en haar ogen neergeslagen, kwam mevrouw naast haar staan. Kijken, zei ze. Kijk maar eens goed. Zie je het verschil? Ze trok Miens armen van haar lijf. Ging huid aan huid dicht tegen haar dochter staan. Kijken. In de spiegel, ja. Zie je wat ik bedoel? Zei ze toen. Het verschil tussen jou en mij? Het zijn niet alleen mijn blonde krullen tegenover jouw donkere pieken. Het is ook de rest. Zie je hoe slank je moeder is? Zie je mijn prachtige benen? Het verschil met die dikke zuilen van jou? Dat je mijn dochter kan wezen. En zie je mijn borsten, hoe keurig beschaafd, vergeleken bij jouw meloenen? Zie je het nu en begrijp je nu ook waarom ik jou geen kleren ga geven? Je bent het niet waard. Dat is het. En je bent het niet alleen nu niet waard, het wordt ook niets met jou. En dan zwijg ik nog over dat oog. Over die enge knikker van glas. Jij krijgt geen man in je leven. En daarom verspil ik mijn goede geld niet aan jou. En misschien wil die Smiecht je wat geven. Moeder lachte smadelijk. Kijk er maar eens lief aan, als je daartoe tenminste in staat bent met één oog. Mien knikte aangeslagen. Ze rilde van kou en opbehagen. Mag ik mijn kleren alsjeblieft weer aan? Vroeg ze beleefd. Ze wilde niet dat mevrouw nu boos op haar werd. Wie weet wat ze dan zou bedenken. Heel graag, zei mevrouw. Uiteraard. Want als ik naar je kijk, en echt, je gaat steeds meer op een molenpaard lijken, dan vraag ik mij af van wie je dat uiterlijk en dat postuur hebt. Misselijk word ik ervan, van jouw lijf. En dan overdrijf ik geen letter. Mien's weer. Ze trok zo snel ze kon de gehaarde jongenskleren weer aan. Het waren wijde kleren. En ze was voor het eerst in haar leven blij dat ze geen meisjeskleren had. Dit waren verhullende kleren waarin niemand kon zien hoe vreselijk ze eruit zag. Ze zou ook vader geen geld voor kleren gaan vragen, besloot ze. Ze wilde niet meer naar het feest. Hoe had ze dat al die tijd niet kunnen zien? Een molenpaard was ze geweest. Mien zou die dag nooit vergeten. Zoiets blijft een mens levenslang bij.
Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Dit is wel keihard, Marianne.
Ja.
Ja.
Soms is de werkelijkheid harder dan je kunt verzinnen.
Ja. Je zegt zelf over je boeken dat het geen boeken hebt geschreven om het te verwerken.
Nee.
Maar ja, je moet er toch iets mee, denk ik, in je leven als je zoiets meemaakt.
Ja, maar natuurlijk, maar ik heb het verwerkt. Ik heb toen ik een jaar of 40 was zwaar in de put gezeten. En dat is dan nog licht uitgedrukt. En ik heb mijn man de oren plat gepraat en hij heeft 1000 keer het verhaal aangehoord. En zonder hem had ik het niet gered. En daarom kan ik nu ook zulke boeken schrijven. Want nu kan ik ze schrijven vanaf de zijlijn.
Ja.
En dat heb ik voor een groot deel aan hem te danken.
Ja. Ik had ook eens vragen aan Ed. Hoe kijk jij er tegenaan? Zeg je van het is toch een verwerkingsroman of niet?
Moeilijk te zeggen. Ik heb in ieder geval het idee dat het haar als schrijver nog steeds heel erg bezighoudt. Over haar verwerking, ik ben daar niet bij geweest. Ik kan dat niet beoordelen. Ik ga gewoon af op wat ze zegt, dat ze het verwerkt heeft.
Ja.
Maar het is me wat. Ja. Wat je zo overkomt, dat vond ik nou echt huiveringwekkend.
Ja, zeker.
Ik was er behoorlijk, toen ik dat las, die kleine vos. Ik was er behoorlijk van aangeslagen.
Ja.
Dan ben ik overigens minder van deze twee novellen.
Goed. Marianne, je hebt veel reacties gekregen van sommige mensen zeggen zelfs, het lijkt wel of je van achter de gordijnen hebt meegekeken. Is dat de rode draad in de reacties, herkenning?
Ja, heel veel herkenning. Ik heb een website en daarop staat hoe mensen kunnen reageren. En ik heb zo'n 200 mails gekregen. En het grootste deel daarvan was van mensen die hetzelfde hadden meegemaakt. Maar zeg maar de helft daarvan had vergelijkbare ervaringen met een man. Het waren bijna allemaal vrouwen die schreven, hè? En als het mannen waren, dan hadden ze niet ook met hun moeder meegemaakt.
Ja, ja, want eigenlijk hoor je er heel weinig over, hè? Dat moeders hun kinderen misbruiken.
Ja, ik ben daar naar op zoek gegaan. En dat is in alle gevallen van misbruik is het 5% van de gevallen een vrouw die het doet.
Ja, ja.
Maar moeders zijn heilig, hè?
Dat speelt misschien ook mee.
Ja, dat is heel merkwaardig. En daar praat je niet over.
Nee. Ja, ik laat het even bezinken. Wat?
Ja, nee, bezink maar een eind weg.
Je hebt waarschijnlijk nooit Moederdag gevierd.
Nee, ik heb nooit Moederdag gevierd. Maar met mijn eigen kinderen bedoel je? Nee, ik vind het een cadeau om moeder te zijn. Dus ik wil geen Moederdag vieren.
Oké.
Okay. Ja. Dat is mooi. Ed, ik las dat je lovend bent over de novelle. Kun je uitleggen waarom?
Toch een wat ongewone thematiek. Een thematiek waarin uiteindelijk ook toch het kwaad wordt gestraft. En ja, daar ben ik toch wel gevoelig voor. Te vaak lees je boeken waarin men met dingen wegkomt. En dat gebeurt natuurlijk in het dagelijks leven ook. En ja, dat is niet altijd dat heeft in ieder geval niet altijd mijn instemming. Ik heb het al gezegd, de bijzondere schrijfstijl gecombineerd met een thematiek die je niet dagelijks tegenkomt. Zeg ik ja, Marianne Jansen is een eenling. Een eenling die aandacht verdient.
Juist, ja, duidelijk.
Het is
je
goed dat ze niet zien dat ik bloos door de radio.
Zo is dat. Ed, als je Marianne zou adviseren, zou je haar dan adviseren om ook andere thema's bij de kop te pakken?
Dat is heel erg moeilijk. Wat leeft er in het hoofd van een schrijver? Ik hoop wel dat ze niet hier alleen bij stil blijft staan. Maar dat dit wellicht toch weer onderdeel wordt van een nieuw boek. Ja, dat kunnen we er niet verbieden. En aan de andere kant is ze daar toch vrij uniek in. Daar zie ik ook geen bezwaar tegen. Maar ik denk iemand die zo jarenlang journalist is geweest, columns heeft geschreven, die kan ook bredere onderwerpen aan dan wat hier in dit boek staat. En ja, of soms misschien ook iets lichtvoetiger, een beetje humor. Dat zou ik op zichzelf best op prijs stellen. Maar laat ze ook alsjeblieft Marianne Jansen blijven.
Ja, zeker. Marianne, tot slot, heb je alweer plannen voor volgend werk? Of ga je eerst hiermee verder?
De boer op.
De boer op.
Ja, de boer op gaan is verschrikkelijk moeilijk. Ik heb erg mijn best gedaan. Ik ben heel erg blij dat ik hier mag zijn bijvoorbeeld. Maar kranten hebben eigenlijk geen interesse in een of andere juf die in de vrije tijd boeken zit te schrijven. En daar komt het toch op neer. Dus ik ben hartstikke blij dat ik als ex-journalist van de Telegraaf in de Telegraaf besproken word.
Ja.
Want zonder relaties kom je nergens. En ik hoop dat ze het mooi vinden.
Goed zo. We gaan er vast meer van je lezen en horen.
Dat hoop
het
ik.
Boek met de twee novellen Blinde Pad en Leidse Kaas is verkrijgbaar via de website van Marianne. Surf naar mariannejansen.nl. En voor meer informatie, voor een recensie naar de website van Ed Koster. Onze eigen Ed. Leeskost.nl. Toch?
Ja, Ed staat erop.
Goed zo. Marianne, dank je voor je openhartigheid. En veel succes gewenst met de boeken. Ed, ook bedankt en graag weer tot een volgende keer.
Mag ik één ding zeggen nog?
Ja.
Het boek is niet via mijn website te koop. Het is bij alle boekhandels te krijgen. Maar dan bestellen ze het voor je, want het is printing on demand. Dus dan zeg je, ik wil dat boek hebben. En dan heb je het zo'n dag of 3-4 later
heel
in je
goed
handen.
Dat je dat even zegt.
Dankjewel.
Oké, graag gedaan.